Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag. Vorige week moeten kiezen tussen de koers en de Brexit. Brexit bleek net iets dwingender. En vandaag staan we weer voor zo'n keuze tussen koers, Ronde van Vlaanderen, nu zondag. Ik zie mijn gast al in paniek naar de tafelrand grijpen. Nee, Gertrudis van de Vijver, goedemiddag.
Goedemiddag.
Het thema wordt filosofie. U bent hoogleraar wijsbegeerte en moraalwetenschappen. Mag ik ook gewoon filosofen zeggen?
Dat mag.
Aan de Universiteit Gent. Kijkt u ook naar de koers?
Nee.
Daar gaan we het daar niet over hebben. Het is ook maand van de filosofie. April is maand van de filosofie. Met veel evenementen in Nederland vooral. Maar morgen ook dag van de filosofie in Leuven en in Gent. En ik focus op Gent omdat u daar vandaan komt. Omdat u daar morgen ook een lezing gaat geven. Ik zie verder op het programma Stand-up Filosofie. Debat, workshops en filosofische cafés. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Filosofen aan de toog. Die allemaal moeilijke vragen zitten te stellen.
En speeddaten.
En speeddaten,
met een
inderdaad. Ja, dat is helemaal contradictorisch.
Dat weet ik nog niet zo goed, hoor. Belangrijk is misschien het thema van de Dag van de Filosofie. Namelijk, ik stuntel, dus ik ben. Het feit dat de filosofie zich in de maatschappij beweegt, is een enorm belangrijke zaak. Ik citeer eventjes wat collega emeritus Rudolf Boehm onlangs zei in een interview. Het alledaagse leven zonder filosofie is idioot.
Dat zegt hij, maar is dat zo?
Ah, ik ben het daar helemaal mee eens. In die zin, het belangrijke van die quote is eigenlijk het alledaagse leven. En het is te gemakkelijk, denk ik, om de filosofie te cloisonneren, te steken in disciplines, in academies, in instituten. Daar is iets te comfortabel aan. En dus het feit dat de filosoof zich riskeert in de maatschappij vind ik een zeer goede zaak.
En die dag van de filosofie, is dat een poging om de filosofie het dagelijks leven in te sluizen?
Bah, toch op een of andere manier om contact te zoeken met wat er in de maatschappij gebeurt. De universiteit in het algemeen is daarmee bezig, hè, met terug maatschappelijk de universiteit te verankeren. Hè? En dat is niet gemakkelijk. Men denkt altijd, oké, de academici, filosofen kruipen weg in een ivoren toren. Maar uiteindelijk is dat ook een groot stuk onmacht die men dikwijls niet als zodanig herkent. Hè?
Maar dan moeten we downsizen. Als het een onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn, dan moeten we bij het begin beginnen. Hè? Filosofie is vragen stellen. Is dat de juiste definitie?
Juist, zeker vragen stellen. Ik begin al eigenlijk, hoor, want hoe zei u het daarnet? Bij het begin beginnen. Hè? Wat wil dat zeggen? Ik zou zeggen, pak het maar in het midden, of in het begin, of in het einde. Maakt niet uit. Dat is het dagelijks leven. Spring er middenin. Dat wil zeggen, begin bij iedere zin. En zegt, oei, wacht even, wat zeg je nu? Wat wordt er gezegd? En in dat opzicht wil ik toch eventjes terugkeren naar die titel. Ik stuntel, dus ik ben. Ik ben in favor van die titel, vooral omwille van het eerste deel. Omdat het belangrijk is, denk ik, om te mogen stuntelen. Het feit dat er daar de glijbaan van het ik ben aanhangt. Hè. We kennen die glijbaan in andere vormen. Het is de Cartesiaanse glijbaan uiteindelijk. Ik denk dus ik ben. Ik werk dus ik ben. Ik geniet dus ik ben. Dus ik stuntel dus ik ben. Hè. Dus die dus is zo. Wat kan die figuur tonen? We moeten zijn, hè, zeg. We moeten zijn. We moeten absoluut dat zijn affirmeren. En als we eventjes blijven bij die eerste kant. Ik stuntel. Dan zou ik zeggen, heel belangrijk is dat we moeten mogen stuntelen.
En wat bedoelt u met stuntelen dan? Fouten maken?
Proberen. Altijd maar opnieuw proberen. Halt houden inderdaad bij de kleine dingen. Bij in het midden van een zin, midden van een discours. Dus het feit van te zeggen, we gaan nu beginnen bij het begin. Ik voel dat al niet zo aan. Alsof dat het begin zomaar identificeerbaar is. Hè? Wat is dat voor iets, een begin? Ja. Wat is het begin van uw leven?
Hmm. Maar ik zei ook, filosofie is vragen stellen. Ik hoor u niks anders doen. Hè. U stelt er meer dan ik er stel.
Ja, ik heb zo een formuletje eigenlijk. De filosofie is de discipline die eigenlijk de vraag zoekt bij het antwoord dat altijd al gegeven is.
En maakt dat nu zeer concreet?
Wel, we geven antwoord met ons leven. Hè. Het is niet, ik stel die vraag altijd aan de studenten ook in Gent. Waarom, wat zitten jullie hier te doen? Waarom zitten jullie hier? Waarom doen jullie filosofie? Want dat is op zich al niet evident. Dus ze hebben al een antwoord gegeven. Ze hebben een keuze gemaakt. Ze hebben zich, laat ons zeggen, op een bepaalde manier subjectief in elkaar gedraaid. Dat is een antwoord. Wel, op welke vraag is dat een antwoord? Dus in dat opzicht is filosofie vragen stellen, maar ik zou er echt wel aan toevoegen bij een antwoord dat altijd al gegeven is.
Maar ziet u ze dan twijfelen als u die vraag stelt bijvoorbeeld? Want het is ook vragen stellen bij dingen die eigenlijk als evidentie worden beschouwd, hè?
Wel, de addendum bij die gedachte is dat wij onvoorstelbaar in slaap zijn. We zijn altijd weer geneigd om te slapen. Dat wil zeggen, om niet te willen weten of niet te weten. Als Kant zegt, sapere aude, hè, durf te denken, vertaalt men het altijd, maar eigenlijk is het durf te weten. Wijk niet terug voor wat er te weten is.
Ik ga het even heel concreet maken, hè? Misschien ook banaal. Maar het gaat ook over het banale leven. Hè? Filosofie, dat is toch wat jullie willen? Of waar jullie nastreven? Een van mijn zonen is een student bij u op de universiteit. Hè? U heeft hem ooit punten gegeven. Nu niet meer. Anders zou dit belangenvermenging zijn. Mm-hmm. Maar het zat er altijd al in, die vroeger, als puber, al als het winter werd en je moest een dikke jas aan. Dan zei die, waarom moet een mens een jas aan? Is dat filosofie?
Oh, ik vind dat wel een filosofische vraag. Ja, dat wil zeggen, je kan daar van alles filosofisch mee doen. Hè? Je kan zeggen, oké, moet je een jas aan? Onder welke voorwaarden zou je dit als een moeten kunnen definiëren? Dat wil zeggen, je wil allereerst al bijvoorbeeld geen kou krijgen. Je zou kunnen zeggen, ik wil wel koud krijgen, ik wil wel ziek worden. Wil je wel leven? Dat zit boordevol filosofische vragen. Ja,
hij had vooral een lelijke jas, of een jas die hij niet meer mooi vond, die hij niet meer aanwou.
Ja.
Blijft filosofie?
Uw vragen vind ik een beetje moeilijk in die zin dat het lijkt, dat ze lijken te polsen naar wat is filosofie? En dan hoor ik daarachter meteen die disciplinaire vraag. Een filosoof die afgestudeerd filosoof is, die academisch werkt als filosoof en die denkt dat hij daarom filosoof is, die is allesbehalve filosofisch. Dus de paradox is eigenlijk dat een filosoof die gelooft en affirmeert dat hij filosoof is en denkt dat zijn statuut als filosoof daarmee samenvalt, dat is een idioot.
En wanneer is hij, wanneer is hij wel een filosoof? Of zij, hè?
Wel, misschien als die zich enigszins verzet tegen het zich absoluut willen identificeren als filosoof. En wanneer hij daar vragen bij stelt. Want wat betekent het, hè, om iets te willen zijn? Hè? Wat betekent het voor uw zoon om die jas al dan niet te willen aandoen? Wat betekent het dat hij mooi wou verschijnen met een mooie jas en dat hij die jas niet mooi vond? En we zitten al meteen in een kwestie die eigenlijk de filosofie aangaat, maar die zelden als zodanig belicht wordt, namelijk dat de manier waarop we willen weten, wat we willen weten, heeft, ik zou bijna zeggen, alles te maken met de manier waarop we willen dat de ander ons ziet en bekijkt. We willen weten voor een ander. We willen weten in verhouding tot een ander. En de filosofie, de traditie van de filosofie, en dat is toch speciaal met onze westerse filosofie, die Griekse traditie, dat is een traditie die iets op de reis heeft gezet van de gedachte van, luister, wij kunnen een weten ontwikkelen over de zaak. Hè? Neem een wiskundige driehoek. Dat is een ideële driehoek, hè? Een ideële, ideale driehoek. Als ik affirmeer dat de som van de driehoeken 180 graden is, wel, dan moeten we niet meer discussiëren. Dus dat is een type weten dat zogenaamd over een object gaat en waar we verder allemaal over mogen zwijgen. Wie dat gaat aanvechten is eigenlijk
ook een idioot.
Die begrijpt er niks van.
Veel idioten in de wereld.
Maar ik weet niet of ik die een idioot zou noemen. Die weet van niks eigenlijk. Ja. Die weet niet hoe het zit.
Er zijn dingen die niet in vraag te stellen zijn. Nee, nu ben ik weer fout. Ik snap het niet, denk ik.
Er zijn dingen die niet... Ik denk dat a priori alles in vraag te stellen is.
Dat in vraag stellen, is dat ook met de bedoeling om dingen op te lossen, problemen op te lossen?
Oh, ik denk dat de filosofie absoluut geen probleemoplossende activiteit is. En in de mate dat ze dat doet, verliest ze heel haar kritische gehalte. Dus een probleemoplossing, wat betekent dat? Dat veronderstelt dat men een probleem identificeert en dat men dan van alles in stelling gaat zetten om dat probleem op te lossen. En dat men dan de wereld gaat instrueren over de manier waarop men het gaat oplossen. Ja. Dat is, naar mijn mening, in grote mate hoe de wereld nu draait. We zitten toch in een tijdperk van grote psychologisering. Dat is neuropsychologisering. Dat wil zeggen dat men de mythe, zou ik zeggen, in stand houdt dat uiteindelijk het probleem wel opgelost kan worden. En wat wordt er vergeten? Identificatie van het probleem. Waarom is iets een probleem?
En dus, vindt u dat we te vaak van iets een probleem maken dan?
Oh nee, dat zou ik niet zeggen. Ik vind dat we te weinig van iets een probleem maken. Ik vind dat we veel te zwijgzaam en soms laf ook meegaan met de probleemidentificatie zelf. Dus als de filosofie een bezigheid is van het zoeken van het probleem achter het antwoord dat altijd al gegeven is, dan is dat iets helemaal anders dan een probleemoplossende activiteit.
Ik ga het heel concreet maken nu. De bedoeling van vrijdag is ook om terug te blikken op de actualiteit die gepasseerd is deze week. Het was deze week dag van het autisme, zoals het week van de filosofie is, of maand van de filosofie. En morgen dag van de filosofie in Gent en in Leuven. Dag van het autisme. Autisme is een probleem, of niet?
Dat is al een bepaalde manier om het te zien. Kijk, de vraag stelt zich, hoe identificeer je zoiets als autisme? En dan moeten we vaststellen, historisch, dat de dingen veranderd zijn. En dat het moment waarop we nu leven, een moment is waarop de categorie van autisme grotendeels gefabriceerd is op grond van de farmaceutische industrie. De meeste klinische categorieën nu zijn zo gefabriceerd. Ook depressie. In het begin van de 20e eeuw was dat niet het geval. Dat wil zeggen, autisme had een veel enger bereik, laat ons zeggen. Dat hing vast aan schizofrenie, aan psychose. Dat was wat men in die film Rain Man kon zien. Daar ging het over. Waar hebben we het nu over? Over het feit dat we een autisme-spectrumstoornis hebben. Dat wil zeggen, wat eigenlijk een structurele categorie was, wordt een geheel van aanvinkbare eigenschappen. Filosofisch is daar van alles over te zeggen, over een structuurbeeld versus eigenschappen. Wat maakt dat men natuurlijk veel meer autisme heeft.
Mm-hmm. En is dat goed of is dat slecht?
Oh, ik vind dat zeer problematisch.
En waarom? Dat is toch voor veel mensen een soort van erkenning van, dit is er mis met mij? Omdat er een paar dingen uit die lijst aan te vinken zijn van dat spectrum?
Oké, ziet u, maar hier zitten we dus op de glijbaan. Hè? En dat wil zeggen, ik ben autistisch, of ik ben dat en dat en dat, dus ik ben een autist. En ik vind dat extreem problematisch. Waarom? Omdat de criteria ter identificatie in handen gelegd worden van een expert. En dus, een collega gisteren zei mij nog dat volgens hem een stuk van een verklaring toch voor het meer voorkomen van autisme, naast het feit dat men in die manier van diagnosticeren vandaag veel meer vangt uiteindelijk, een grote mogelijkheid van een verklaring is dat de moeders, in de mate dat ze zich wenden naar een expert en zeggen, ik weet niet wat doen met mijn kind, zeg mij wat ik moet doen, dat die moeders eigenlijk zelf niet tot het punt komen van, wat betekent het om moeder te zijn? Wat is die verdeeldheid van een moeder ten aanzien van haar kind? Dus die hele subjectieve verdeeldheid, daar eigenlijk die formule, ik stuntel dus het ben, ik ben, toont het genoeg? Lacan zal daarvoor zeggen, ofwel stuntel je, ofwel ben je.
Maar maken die moeders, en de vaders trouwens ook, een fout door te snel aan artsen raad te vragen als ze even geen blijf weten met hun kind of geen vat krijgen op hun kind?
Oh, het is mij niet te doen om te zeggen wie fout is en wie niet. Het is mij te doen om een vaststelling.
Ja, en u zegt toch wel dat het problematisch is dat er zoveel autisme wordt vastgesteld op basis van een paar aanvinkbare of afvinkbare kwaliteiten.
Ja, ik vind dat vooral problematisch, omdat het de gedachte voedt dat de zaken tembaar zijn. Hè, dat een subject tembaar is. Dat wil zeggen, een expert weet het, wendt u tot hem, hij zal u kunnen helpen, misschien niet helemaal, maar toch een beetje. En alles blijft intact. Hè? Dus de situatie van men wendt zich tot iemand die weet, blijft intact. Men moet het zelf niet meer weten of men kan het zelf niet meer weten. Dat wil zeggen, men houdt zichzelf in onmondigheid. En dat vind ik heel problematisch.
En men houdt zichzelf ook in het hok van de autist? Dat ook problematisch? Wat eventueel dan self-fulfilling is? Of zie ik dat dan fout?
Dat is het ook, voor een stuk, denk ik. En ik vermeld nu de psycholoog als expert of de arts als expert, maar een bijkomende zaak is dat men... Dat is ook de wetenschappelijke wereld nu, hè, dat men ervan overtuigd is dat autisme in breinbeelden terug te vinden moet zijn, toch sommige vormen dan, en dat dat genetisch gescreend moet worden en moet kunnen worden en kan worden. Die twee vind ik ook zeer problematisch.
Maar beledigt u nu niet veel mensen met autisme?
Ik weet het niet, ik weet dat eigenlijk niet, hoor. Kijk, als iemand bij mij... Want ja, dat hebben we nog niet gezegd, maar ik heb dus ook een praktijk psychoanalyse. Als iemand bij mij komt en die begint met te zeggen, ik ben autist, ga ik natuurlijk niet zeggen van, ja, maar ja, wat vertelt je mij nu? De eerste geste die ik zou hebben, is daar eventjes omheen te draaien. Van, oké, wat betekent het dat je dat moet zeggen? Waarom moet je u op die manier affirmeren? Hè? Welke stunteling zit daarachter? Want je bent snel gegleden naar, ik ben een autist, je hebt je al geïdentificeerd, maar val je daar wel mee samen? Covert dat eigenlijk wel wat het moet coveren of best covert? Of wat is uw bewegingsruimte daardoor? Want je zet u vast, hè, met een diagnose.
Ja, maar zonder diagnose ook, want dan komen mensen bij u die zeggen, er is wat met mij, ik ben anders dan anderen en ik weet niet wat ik van mezelf moet denken, maar ik hoor niet bij de anderen. Dat is toch veel problematischer?
Dat ben ik ook niet zeker van. Natuurlijk, als filosoof is men wel een beetje gewoon om anders te zijn dan de anderen. Ja. Ik ben altijd gelukkig als iemand een beetje anders is.
Als een hoek af is.
Wat, een hoek af, ja, zie je, dat is
maar
ook
dat
al...
Dat is een sympathieke uitdrukking, hè? Dat is sympathiek, ja, bedoeld, hè?
Ik ga het eens moeilijk zeggen. In de filosofische term, Kant spreekt van mondigheid, hè? Durf mondig te zijn uiteindelijk. Voeg niet meer onmondigheid toe aan uw conditie dan degene die al de uwe is. Foucault herneemt dat. Wat is verlichting, zegt hij? Dat is durven de ontmoeting aangaan met het contingente. Dit klinkt nu moeilijk misschien, hè? Maar contingent wil zeggen, het is zo, maar dat even goed anders kunnen zijn. Dus als je een subject ontmoet, als iemand bij mij komt spreken, vind ik dat een ongelooflijk avontuur. En ja, dan kan je wel zien dat er tendensen zijn die meer conformerend zijn of niet, maar ook altijd in een analyse komt men toch tot dat punt van, oké, waar is de hoek dan af? Hè? Want zo zitten we allemaal in elkaar. En dat is, laat het maar zijn. Hè? Dus alsjeblieft, laat ons maar stuntelen.
Koester die hoek af.
Ja. Want dat is de ontmoeting met de ander, denk ik.
Ik ga hier even diep over nadenken, zoals het een goede filosoof betaamt. En dan, zoals het ook een goede filosoof betaamt, weer vragen stellen. Thank you. Alfrezzo en Hurricane en Varca Lucente. Wij hebben het over filosofie, want de maand van de filosofie is 5 dagen ver. En morgen hebben in Leuven en Gent de dagen van de filosofie plaats met mooie programma's. Gertrudis van de Vijver, hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Gent. Ook een kinderprogramma trouwens. Want je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, zeker met filosoferen. Een dagelijks leven zonder filosofie is idioot, hebben we daarnet al geconcludeerd. Een dagelijks leven zonder de psychoanalyse, is dat ook idioot? Want u bent ook psychoanalytica, zoals u al zei.
Ja, voor mij lopen die twee een beetje door elkaar. Ik denk dat ik filosofie ben gaan studeren. Nee, ik denk dat niet, ik weet dat. Ik wou filosofie studeren.
Moeten we dat niet in vraag stellen?
Ik heb daar wel een besluit over genomen. En, maar dat kan nog veranderen. Maar besluiten zijn ook belangrijk. Daar komen we misschien nog wel op terug. Dus filosofie wou ik studeren omdat ik alles wou weten. En de waarheid ook nog, bovendien. Hè? En dus een heel grote wetensdrift. En als ik heel klein was, dan ik kon vroeg lezen en schrijven. En ik herinner me dus nog fysiek de ervaring van letters en getallen en cijfers. En de ervaring van dit neemt men mij nooit meer af. Dus dat was eigenlijk iets wat ik langs mijn kant kon zetten. Dus de wetensdrift wat mij betreft, en ik denk eigenlijk wel bij velen, en veel universiteiten waarschijnlijk, heeft iets van de vorm van, dit neemt men mij niet meer af. Dat wil zeggen, daar kan de ander mij ook niet bereiken. En de psychoanalyse, dat is nu toch al 25 jaar... denk ik 25 jaar geleden dat ik mijn eigen analyse begonnen ben. Ondertussen heb ik dus ook een praktijk. En wat heeft de psychoanalyse mij onder meer bijgebracht? Dat die wetensdrift zeer subjectief verknoopt is. Dat mijn wetensdrift is. En het in kaart brengen van de figuur van defensiviteit ten aanzien van de ander, vind ik een enorm belangrijk iets. Want dat is natuurlijk een kwestie van uzelf verdedigen. Dus eigenlijk ook van bang zijn van uzelf te verliezen. Hè? En de psychoanalyse nu laat mij eigenlijk dikwijls toe, soms wel met een bepaalde treurnis, om vast te stellen dat vele vormen van universitair weten eigenlijk een krampachtig, hardnekkig vasthouden is aan een weten wat uiteindelijk met het narcisme van de persoon te maken heeft. Het narcisme van de persoon uitgebreid naar de groep eventueel. En uitgebreid zelfs naar de universiteit. Hè? Ik bedoel, we hebben nog altijd een klein beetje verzuiling in ons land. Hè? Dus de psychoanalyse heeft mij opener gemaakt voor ditgene wat ontsnapt. Mm-hmm. Ditgene wat stuntelt, ditgene wat contingent
ja,
is.
Ja, we zitten dicht bij de filosofie.
Ja, voor mij is dat door elkaar aan het lopen. En ik kan niet meer geloven. Ik kan niet meer op dezelfde manier geloven of meegaan met die enorme wetensdrift die dan een zeer eenvoudige, wetenschappelijke, objectiverende wetensdrift is.
Mm-hmm. Want psychoanalyse is ook blijven in vraag stellen.
Eigenlijk is dat het in het spreken, ten eerste is dat geloven dat het subject maar subject is voor zover het spreekt. En dat het in het spreken iets duidelijk maakt.
Mm-hmm. U zegt, ik heb een praktijk, dus u bent ook therapeute, zoals dat dan heet.
Er zijn daar grote discussies over. Hè? Psychoanalyse is geen therapie. Dat wil zeggen, een therapie, zou men kunnen zeggen, dat is een probleemoplossende discipline. Hè? De meeste therapieën zijn zo. Hè? Je bent autist, oké, we hebben dat programma. Je bent depressief, we hebben dat programma.
Ja, maar als ik naar een psychoanalyticus stap, dan heb ik toch ook een probleem dat ik wil opgelost zien, of niet?
Ja, je hebt een klacht. Dat wordt genomen als een subjectieve klacht die een betekenis heeft.
Bijvoorbeeld, ik heb een verslaving, een drankverslaving. Ik kom naar u. Ja? Toch met de bedoeling dat u mijn probleem oplost. En
zeker
dan bent
en
u therapeut.
Vast. Ja, zeker en vast niet. Nee, als iemand met een verslaving bij mij komt, dan zal ik luisteren naar waarom die mens zo nodig verslaafd moest zijn. En wat dat betekent. Ik heb niets te zeggen over zijn verslaving.
Maar is die mens bereid om u te betalen om opdat u hem zegt waarom hij zo nodig verslaafd moest zijn? Komt hij niet om andere redenen naar u?
Ik zeg hem niet. Ik ga hem niet zeggen hoe het met hem zit. Ik ga het hem zelf laten ontdekken. En het is waar, hoor. Er is daar een kaap te nemen. Bij iedere nieuwe analyse is er een kaap te nemen. Hè? Dat is een beetje verleiding naar een heel ander register. Van, oké, uw mondigheid. Goed, we zijn structureel onmondig, hè, maar we krijgen het niet allemaal gezegd. We krijgen het eigenlijk altijd maar half gezegd. En er ontsnapt ons zoveel en we doen dan alsof dat we het allemaal weten. En de ander moet daarvoor dienen enzovoort enzovoort. Dus die onmondigheid die structureel de uwe is, wel, laat ons een keer kijken waar je onmondigheid toevoegt. Waarom moet je drinken of moet je verslaafd zijn? Waardoor dat je, wat sluit je af? Wat verdraag je niet van de ander? Maar dus, of dat die mens drinkt of niet drinkt, dat is mijn zaak niet.
Is zijn zaak wel, want daarvoor komt hij naar u.
Ja, ja, zijn zaak, daar wil ik echt naar luisteren. De klacht is reëel, hè? Ik ga dat niet minimaliseren.
En u zegt dan wel, het probleem is niet het drinken, maar dat de reden waarom u drinkt.
Ja, precies. En die mens komt ook, de wijze waarop iemand zich tot u wendt, zal hetzelfde van het meer van hetzelfde zijn. Dat wil zeggen, wat hij gedaan heeft of wat hij doet door het drinken, in verband met zijn verhouding tot de ander, zal hij ook met mij doen. Dus indien ik mij zet op de as van, ik kan u helpen, wacht maar een beetje, hè? Zet u stil, ik ga u zeggen wat je moet doen, hè? Dan zal hij exact dezelfde reactie hebben. Als
opnieuw vluchten in
ja,
iets.
Ja, dan zal hij meer drinken. Of, hè? Dus dat is iemand in de defensiviteit duwen.
Ja. En wat is dan, waar komt u dan bij terecht doorgaans? Of valt er geen doorgaans op te plakken?
In een analyse?
Ja.
Oh, bij een grotere waarachtigheid, denk ik. Er is een heel mooi toneelstuk van Erik Emanuel Schmidt. Ben nu de naam vergeten, maar het gaat over, over Freud. De laatste dagen van Freud in Wenen. Die bezoek krijgt, waarvan men kan zeggen, oké, dat is God die hem bezoekt. En die hem eigenlijk aanspreekt en zegt, oké, allee Freud, kom. Heb dat nu gedaan, die psychoanalyse? Heb je nu de mensheid een beetje vooruitgebracht? Goed, het is dan zo gezegd allemaal seksueel. Is dat nu zo? Bovendien, moeten ze daar wel van weten? Hebben ze niet meer miserie bijgebracht? Is dat nu allemaal meer waar? En Freud antwoordt daarop via Emanuel Schmidt. Het is niet per se meer waar, maar een mens wordt er, komt niet dichter bij de waarheid per se, maar wel tot de waarachtigheid, waarmee je bedoelt, je komt dichter bij je subjectieve waarheid. Hè? En wat mij betreft vind ik het ook heel belangrijk, een analyse kan u brengen om veel minder defensief te zijn, om, zoals Foucault zegt, hé, verlichting hé, is de ontmoeting aangaan met het contingente.
Maar zo iemand hoopt toch op het eind, om terug bij die verslaafde te komen, hoopt toch dat hij daarvan afgeraakt, want die vond het te veel drinken toch het probleem.
Oh, zeker en vast. Zeker en vast wordt dat gehoopt. Hè? Waarom? Omdat een verslaving een verenging is van een bestaan. Maar dat is zelfs al, dat is al te grof gezegd, hoor. Want sommige vormen van verslaving zijn een manier om te overleven, hè. Dus we mogen niet te simpel zeggen dat is destructief. Dat is een modaliteit van bestaan.
En, ja.
Nu, misschien,
maar moet dat dan in stand gehouden of aangemoedigd worden?
Het aanmoedigen is hetzelfde als het willen afleren. Hè? Het is geen van beide. Het is een andere as. Hè? Men coupeert daarmee met de as van het willen genezen of het niet willen genezen.
En wat is men dan aan het overleven? Dat moet iets heel erg zijn, toch? Iets wat je op een andere, meer aanvaarde manier niet kunt overleven.
Het leven is ondraaglijk, hè, voor ons allemaal. Als Freud het had over de doodsdrift, dan bedoelde hij daar eigenlijk mee dat we allemaal bewoond worden door een tendens tot vernietiging. Hè? Dus dat wil zeggen, Freud zegt letterlijk in Jenseits, een artikel van 29, dat het doel van het leven is de dood. En hij voegt daaraan toe, ja, maar we willen allemaal hardnekkig onze weg naar de dood zoeken. Dus wat heb ik te zeggen over een mens die drinkt en misschien sneller de dood zal bereiken?
Dat hij beter een dagboek zou schrijven bijvoorbeeld, dat is ook therapeutisch en dat helpt ook.
Als ik hem daartoe kan brengen, als de analyse hem daartoe kan brengen, zeer goed, hè. Ik ben daarvoor. Ja, ja, ik vind wel dat analyse langs de kant van de opening van de mogelijkheden staat.
Ja, u heeft nu al 10 keer Freud vermeld. Die is wel gecontesteerd, toch? Hè?
Ja, dat zijn zo van die dingen. Dat die is gecontesteerd. Maar dat is gecontesteerd door iemand die hem niet leest over het algemeen, die ook geen analyse gedaan heeft, die geen praktijk heeft.
Eigenlijk dat is wel eens niet, dus, hè, die contestering van Freud.
Ja, maar ik wil wel we moeten het hebben over wat wetenschappelijke objectiviteit is. Hè. De kritiek daarop is niet wetenschappelijk. En dan wil ik het wel eens hebben over wat wetenschappelijke objectiviteit is. Hoor. Ik weet niet of
maar
dit,
niet hier.
Dit, voilà.
Nee.
Ja.
Ik wou nog vragen, legt u mensen ook op een sofa?
Ja.
Ja?
Ja.
Dat heeft niks met de sofa te maken. Dat heeft met oogcontact te maken. Hè? Dat je als je ligt, niet in Freud zijn ogen moest kijken. En dus beter of meer bereid was om iets te vertellen over jezelf.
Wel, ik zou het een beetje anders formuleren. Inderdaad het oogcontact vermijden, omdat op dat de dimensie van het spreken beter tevoorschijn zou kunnen komen. Dat wil zeggen, op dat je misschien meer kans hebt om te horen wat je zegt. Want eigenlijk, wij spreken, wij stoppen niet met spreken, maar luisteren we wel naar onszelf, naar een ander. Dus wat een analyticus doet, is eigenlijk pakken wat de patiënt gezegd heeft en het retourneren. En dus de lapsus, de dromen, hè. Want het is formidabel, die kleine uitvinding van Freud, heropgenomen door Lacan. De gedachte van de betekenaar, hè, dat het idee dat wij als subjecten in elkaar gedraaid zijn op grond van de vorm van de taal en niet van de betekenis, dat vind ik super belangrijk.
Dat klinkt zeer uitdagend, ja.
Ja, er zijn daar ook voorbeelden van te geven. Misschien mag ik toch één voorbeeld geven. Hè? Om te tonen hoe een droomanalyse kan verlopen op de as van de betekenis, dan wel op de as van de betekenaar. Hè? Ik had tijdens mijn eigen analyse, mijn eerste stuk analyse was in het Frans. Ik was zwanger, ik maakte mijn doctoraat. Ik heb dat doctoraat op 9 maanden gemaakt. En ik droom van een parkeergarage waarin ik met een Mercedes rond de kringetjes maak en de toegang wordt telkens smaller en die Mercedes wordt altijd maar groter. Dat is de droom. Eigenlijk een angstdroom. Als je nu op de betekenis als interpreteert, dan zou je zeggen, oké, ja, je bent zwanger, je bent een dikke Mercedes. Hè? Dat is toch logisch, je bent een beetje in paniek van hoe gaat de bevalling? Het is een voorafschaduwing van de bevalling. Uw doctoraat, hetzelfde eigenlijk, is ook een beetje een bevalling. Dat is een betekenisanalyse van de droom. Lacaniaans, Freudiaans, zou ik zeggen, de vormanalyse telt. Want wat is eigenlijk het vreemde element in die droom? Het feit dat ik over Mercedes droom, want ik ben geen Mercedes, ik ben Citroën. dus wat betekent die betekenaar Mercedes in die droom? Gegeven het feit dat mijn analyse in het Frans was, Mercedes... Ga ik als moeder iets opgeven? Hè? Wat moet er hier opgegeven worden? Dus men knipt de Mercedes in kleine fragmenten die niet onmiddellijk de dikke auto zijn, hè, maar die de moeder... Dus dat is eigenlijk een klein ideetje van de techniek.
De contesteerders van Freud en Lacan zullen zeggen wat een flauwekul.
Oh, maar laat ze maar zeggen. De psychoanalyse moet niets bewijzen. Ze moet zich werkzaam maken.
Kijkt u naar dat Canvas-programma, therapie?
Nee, ik kijk nooit naar televisie.
Misschien is dat verstandig.
Ja, ik zal eens doen.
Angels laid him away. 6 feet under the clay, the angels laid him away. Angels laid him away, laid him 6 feet under the clay, the angels laid him away.
Wie zijn dit? Vraagt mijn gast Gertrudis van de Vijver. Mooi, hè, mevrouw
mooi,
van de Vijver?
Mooi, ja.
Dit zijn Rhiannon Giddens en Dirk Powell. The Angels Laid Him Away. Ik zal hem meegeven straks als je naar huis gaat. U bent de gast bij ons. Professor filosoof aan de Universiteit Gent. Psychoanalytica ook, omdat het maand van de filosofie is. En morgen drukke dagen van de filosofie in Leuven en Gent. Met veel moois op de agenda. Het programma is online te vinden. Ik heb u voorafgaand aan dit gesprek, mevrouw van de Vijver, gegoogeld uiteraard. Dat viel tegen. Er valt niet zoveel te vinden over u. Mijt u de pers?
Een beetje wel.
Waarom?
Goh, ik heb het niet zo met korte sessies. Hè? Derrida zei ooit van Lacan. Ik hou wel van Lacan, maar niet van de korte sessies. Maar ik ben ook niet te vinden voor de meningen die men gevraagd wordt te produceren. En ooit had ik een vriendin die zei, ik vind het heel moeilijk om pal achter iets te staan. En het is niet onmogelijk, maar het is moeilijk. En ik vind een filosoof geen producent van meningen.
Maar u zit hier toch maar mooi.
Ja, het is een uur, hè?
Ja, ja. Het is bijna om.
Ja.
Een uur dat heel snel gaat. Hè. Dat gaat sneller dan in het gewone leven. Maar goed, ik heb wel gevonden, soms is een opiniestuk van u. Mm-hmm. Af en toe durft u zich daar wel eens aan te wagen. Ook een open brief uit 2015 al in de morgen. Die u ondertekende samen met 64 andere professoren, psychiaters en psychologen. En dat was een pleidooi om het toelaten van euthanasie op basis van louter psychisch lijden uit de wet te schrappen.
Ja.
Om onze liberale wet terug te draaien, met andere woorden. Ja. Uitroepteken, uitroepteken.
Wat is liberaal, hè? Ja, ja, ik vind dat heel, heel problematisch, die wet. Maar ik vind ook heel problematisch wat er gebeurt in de hulpverlening. En we kunnen zeker zeggen dat er daar een grote malaise is, een groot ongemak in de hulpverlening.
Is dat zo? Want hè, u bent niet tegen de euthanasiewet aan zich, neem ik aan, hè?
Ik ben iets radicaler dan mijn collega Ariane Bazin. Ik kan begrijpen dat de euthanasiewet voor iets anders dan psychisch lijden, dan louter psychisch lijden, dat die zijn nut heeft. En ik kan ook begrijpen dat die op dit ogenblik niet meer terug te draaien is. Maar ik vermoed, en artsen hebben dat ook, sommige artsen hebben dat ook bevestigd, dat men met palliatieve sedatie zeer veel zou kunnen doen, zonder dat die wet nodig is.
Maar er zijn toch genoeg artsen die het doen, die voorbijgaan aan de palliatieve sedatie, of die blij zijn dat ze euthanasie kunnen toepassen of niet? Of die het toepassen, toch?
Wat betreft psychisch lijden?
Ja.
Er is een groot ongemak in het veld, hoor. En als we concreet kijken, dan zijn de gevallen van psychisch lijden eigenlijk... De grote aantallen zijn in handen van enkelen. Hè? Maar wat is eigenlijk volgens mij het probleem daarmee? Het probleem is dat vereist wordt dat de arts, de expert, certifieert... dat de betrokkenen niet meer kan geholpen worden. Dat wil zeggen, het lijden moet uitzichtloos zijn. Hè? Dat is een van de condities. Dus de arts moet affirmeren dat er niets meer te doen is. Dat vind ik problematisch in een context van therapie, psychoanalyse, hoe dat je het nu ook noemt, in een context van iemand die met een klacht naar u komt. En wat zien we dan gebeuren? Dat de persoon die naar u komt en die zegt, ik wil dood, dat men die uitspraken van die persoon dreigt at face value te nemen. Dat wil zeggen, als die mens zegt dat hij dood wil, wie ben ik dan om daartegen iets te zeggen?
Dat is toch een goede vraag?
Ik vind dat zeer problematisch, want alles wat de belangrijke dingen in het leven, de liefde, de dood, betreft... Daar is het zeer de vraag of dat we in staat zijn om te zeggen, wat betekent het om te zeggen dat je liefde bent met iemand? Of dat je dood wil? Dat wil zeggen, als je zegt aan iemand dat je hem graag ziet, dan is er altijd de vraag van, zeg iets terug of dat het ergens aanslaat, of wat mijn liefde betekent. Hetzelfde met de dood.
Maar dan verwacht je toch niet, als ik tegen u zeg, of tegen mijn vriend, ik zie je graag, dan verwacht ik toch allerminst dat hij zegt, is dat wel zo? Ik trek dit in twijfel.
Ik weet niet of dat nu de meest aangewezen procedure is, zou ik zeggen.
U begint over de liefde.
Ja, oké. Ik wil niet zeggen wat er de beste procedure is, maar als je wil dat de liefde iets wordt, wel, dan hangt ze toch af van het feit hoe het spreken ontvangen wordt.
Mm-hmm.
En als je het spreken ontvangt van, ah ja, tuurlijk zie je mij graag. Hè? Dat is dan het feestvullen. Vanzelfsprekend, ik ben zo ongelooflijk dat ik natuurlijk... Wie zou je anders graag zien? Hè? Dus dat, eigenlijk is dat heel parallel, hoor. Tussen die doodswens en de liefdeswens. Men hangt in een web van woorden vast aan de ander.
Dus als de ene zegt, ik wil dood, en die zegt dat herhaaldelijk...
Ja.
Dan is het de bedoeling dat je je afvraagt of dat wel zo is.
Ik weet niet of dat ik het zo zou formuleren. Ik denk dat het mens zijn impliceert dat je dat ontvangt en dat je een stukje besef hebt van het feit dat die vraag aan u gericht is. En dat je eigenlijk die persoon mee optilt, hè? Meedraagt in zijn lijden. Eventjes, een eind ver. Want uiteindelijk, we dragen elkaar allemaal een eind ver, hè? Uiteindelijk, dat is het leven, dat is het subjectief leven. En het problematische met die wet is dat hij doet alsof dat niet het geval is. Dat wil zeggen, de hele subjectieve draagkracht van de woorden wordt ontkend, waardoor een subject uiteindelijk een te expertiseren object wordt.
Nochtans wordt er herhaaldelijk gesproken over het uitbreiden van de wet naar dementie. En naar een voltooid leven, zoals dat dan heet. Bent u het daar dan ook niet mee eens?
Nee.
Ik haal een voorbeeld uit de krant van deze week, om het ook nog even actueel te maken. Het laatste nieuws, 25 maart, dat is vorige week geweest, maar zwart. 22 dementen, te vroeg geëuthanaseerd. En dat is zeer schrijnend als je dat leest. Er hebben in ons land vorig jaar 22 mensen met dementie te vroeg euthanasie gepleegd. Het gaat om mensen bij wie Alzheimer werd vastgesteld en die kozen ervoor om dood te gaan voor de ziekte hen wils onbekwaam maakte.
Mm-hmm.
Want eens wils onbekwaam kun je niet meer kiezen voor euthanasie of niet meer beslissen tot euthanasie. Dat is toch een gruwelijke keuze.
Ja, maar ik denk dat het hier gaat... Ik denk in België is er ook een grote verwarring tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding. En die twee verward men, die zijn niet dezelfde. En wat is het grote verschil? Dat hulp bij zelfdoding niet dezelfde positie van de expert veronderstelt. Als er een ongemak is in de hulpverlening, dan is dat omdat de arts gevraagd wordt iets te certifiëren wat hij strikt gezien niet kan certifiëren.
Mm-hmm.
En dat geeft een ongemakkelijke ruimte waarvan de hulpverleners ook getuigen. Niet alleen de artsen, trouwens ook de verplegers die daarin betrokken zijn. Dus ik ben dikwijls ook geschokt over het feit dat men zo zegt, ja, psychisch lijden, euthanasie omwille van louter psychisch lijden, dat is toch de minderheid. Eigenlijk zou ik zeggen, waarover heeft u het? Eén is toch genoeg? Dus als die 22 patiënten met Alzheimer te vroeg zijn geëuthanaseerd. Ja, ik vind dat schokkend. Ik vind één is al schokkend.
Vindt u het ook niet schokkend, dat andere voorbeeld uit de pers, een koppel tachtigers stapt uit het leven, dat is wel van begin deze week. Een koppel, hè?
Ja.
Sukkelden allebei met hun gezondheid. En de een wou niet zonder de ander verder.
Ja.
Ze hebben zelfmoord gepleegd omdat euthanasie geen optie was. Die zouden ze niet gekregen hebben. Is dat niet gruwelijk?
Maar je kan het ene niet tegenover het andere uitzetten. Hè? Trouwens, het is ook bewezen dat in staten waar er hulp bij zelfdoding is, dat de andere vormen van zelfdoding niet verminderen. Waar er euthanasie is, vermindert zelfmoord ook niet. Dus die twee zijn niet zomaar geconnecteerd. Wat men vanuit de lobby van euthanasie dan ook wil vertellen. Natuurlijk is dat schokkend, maar welke vragen moeten we ons stellen? Misschien de vraag van... Zijn we als maatschappij daar wel geweest? Hebben we wel een draagvlak geboden voor die mensen? He? Ook in de hulpverlening. Dat vind ik werkelijk chockerend dat men euthanasie tegenwoordig beschouwt als een aanbod. He? Dat men daar jonge psychiatrische patiënten mee confronteert. He? Dat aanbiedt 20 jaar. Het feit al dat een 20-jarige geëuthanaseerd kan worden, vind ik Dus dat wil zeggen dat die arts zegt, op die leeftijd, er is niets meer te doen hoor. We kunnen u niet meer helpen. Dat vind ik menselijk ondraaglijk.
Etienne Vermeers keert zich om in zijn graf.
Ja, dan moet hij dat dan maar doen.
Er is die mooie documentaire die op YouTube te raadplegen is, helemaal te zien, voluit te zien, van Marco Zijns. Hè, waarin gevallen, zal ik maar zeggen, mensen die ziek zijn, al dan niet om euthanasie gevraagd hebben, filmt en dan voorlegt aan deskundigen. Een van die deskundigen is Etienne Vermeers. Grote voorvechter van de euthanasiewet. Mm-hmm. Heeft er zelf ook een beroep op gedaan op het eind van zijn leven. En ik ga een klein stukje laten horen. Zegt op een bepaald moment dit.
Zijn wens om te sterven moet jij beantwoorden. Mm-hmm. Want hij heeft bewezen dat hij niet meer wilsbekwaam is. En natuurlijk kan hij niet van mening veranderen. Hij heeft geen mening meer. Mm-hmm. Je moet respecteren wat hij gevraagd heeft voor hij wilsonbekwaam was. Ik heb iemand gekend. 'S Morgens zei hij, ja, ik wil sterven. En 's namiddags zei hij, die nonnen die willen mij hier vermoorden. Hè. Maar dat ze mens is wilsonbekwaam, hij heeft gewenst, als ik wilsonbekwaam word, vraag ik de dood. Wel, hij vraagt de dood. Mm-hmm. Je moet hem dat niet meer opnieuw vragen. Maar er zijn mensen die het daar moeilijk mee hebben. Ja, ik begrijp dat. Maar ze moeten beseffen dat een wilsonbekwaam persoon een wilsonbekwaam persoon is. Dat dat niet meer die persoonlijkheid is die dat gevraagd heeft. Dus degene die het gevraagd heeft, die moet je respecteren. Mm-hmm. Dan moet hem gewoon zijn gewone medicatie. En hij geeft daar een zwaar verdovende pil bij. En als hij in slaap is, dan geeft hij een spuit en de zaak is opgelost.
Dat gaat over Alzheimer, over dementie. Ja. Dat is die hele vraag, hè. Welke mens is de ware? Hij die bij zinnen zijnd gezegd heeft, dan wil ik dood. Of hij die niet bij zinnen zijnd, niet bij zinnen meer zijnd, zegt ik wil niet dood.
Wel, ik moet zeggen, nu dat ik het opnieuw hoor, krijg ik er opnieuw kippenvel van hoor. Want wat Etienne Vermeers lijkt te suggereren, dat een mens eenduidig in zijn willen staat. Hè? Dus de hele filosofische traditie, het hele gevecht van de filosofie, zou ik bijna zeggen, is aan hem voorbij gegaan. Dus mensen, ik zou zeggen daartegenover, geef mij maar een verdeeld subject. En laat het maar streven en stuntelen. Dan is dat een wereld waar er meer plaats is voor het verschil.
Hij keert zich nog eens om in zijn graf, maar zo ligt hij weer recht, denk ik. En zo zitten we weer bij de filosofie, bij de dag, bij de maand van de filosofie en bij het thema van die maand, hè, de stuntelende mens. Het is morgen dag van de filosofie in Gent, in Leuven. Ik zal me concentreren op Gent in het kunstencentrum De Vooruit, in de bibliotheek De Krook, boekhandel Limerick en boekhandel De Slechte. Waar bent u te zien, mevrouw Van der
Leyen? In De Vooruit.
In De Vooruit in Gent om, dat is ergens namiddags, hè?
2:30, dacht ik.
U hebt gehoord dat dat zeer interessant zal worden, natuurlijk. En daarna is er dus, zijn er die speed dates met filosofen,
ja, ben ik ook
nog in Gent. Bent u daar ook bij?
Ja.
Gaat u vragen beantwoorden in snel tempo met de zandloper ernaast?
Ik ga de vraag behandelen als een antwoord. En ik ga trachten dus degene die bij mij komen spreken aan te sporen om de vraag achter een antwoord zelf te zoeken.
Ja, maar daar gaat u toch meer tijd voor nodig hebben dan die speed date.
Ja, maar de begrenzing is de mogelijkheid, zegt Kant. Hè?
Ja, ik vind dat een mooi einde van deze avond. Dank u wel, mevrouw Van de Vijver. Mooie avond nog. En mooie dag morgen.
Ja, dank u wel. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.